Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Adrie van Ypres en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Henk Nekeman voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Teus de Mik, de lector is Riek Linde en de koster is Ab Garretsen. De opname wordt verzorgd door Volkert Wijnenga. Woensdag 11 oktober zijn de heren mevrouw Jan en Anneke Winkelman Berenpas 62 jaar getrouwd. Wij feliciteren het bruidspaar en wensen hun een fijne dag toe en God zegen op hun verdere weg. Na afloop van de dienst wordt het tafelboeket bij de heren mevrouw Winkel bezorgd. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor de najaarszending. Aan het einde van de dienst kunt u uw gave geven. Volgende week zondag houden we om 10:00 een ecumenische dienst in onze kerk, waarin Maria Schotman en Hubertien Oostdijk voorgaan. Ik steek nu de tafelkaars aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Gemeente, ons aanvangslied is Psalm 118, de versen 1, 8 en 9. Laat ieders Heeren goedheid prijzen.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer, Hemel en Vader gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer met de Heilige Geest. Amen. We bidden met elkaar het gebed om ontferming. Er zijn drie gebedsintenties en na iedere intentie zingen we het Kyrie Eleison. Ik eindig dan de intentie met de woorden: wij bidden u zingend. Gij die het licht geschapen hebt, we leven in een wereld vol duisternis, dood en verderf, oorlogen woeden om ons heen. En gisteren werden we weer opgeschrikt door de verschrikkelijke gevechten tussen Israël, Hamas en Hezbollah. De beelden ervan vervullen ons met afschuw. Wanneer komt er een einde aan zoveel ellende, aan zoveel verdriet, aan zoveel slachtoffers, zoveel rouwdragenden, zoveel mensen die voor hun leven getraumatiseerd zijn en moeten leven met een gehavend lijf en een gehavende ziel. Heer, wij bidden u zingend. Gij die uw volk bevrijdt van slavernij en hen in de vrijheid stelt u te dienen. Vol afschuw zien wij de beelden van mensenhandel, van gevangenen, het onrecht dat mensen wordt aangedaan, de oneerlijkheid van de machtigen die zich verrijken ten koste van anderen, anderen die nauwelijks te eten hebben. Wie hoort hun roepen dag en nacht? Heer, wij bidden u zingend. Gij die de aarde geschapen hebt, vol afschuw zien we de effecten van het menselijk handelen. Hoe de bronnen opdrogen, hoe de aarde, uw goede aarde, wordt geplunderd van haar bodemschatten, hoe boeren worden verdreven van hun akkers. Wie hoort het hulpgeschrei van zoveelen? Heer, wij bidden u zingend. Heer, gij stelt ons de beelden van hoop voor ogen, dat het anders kan en dat het anders zal zijn. Heer, uw barmhartigheid heeft geen einde. Daarom prijzen wij uw naam met het zingen van ons loflied. Dit is de dag die gij gemaakt hebt. Voordat wij de schriften gaan openen, bidden wij het gebed van deze zondag. Laat ons bidden. Gij die met liefde ons aanspreekt in de morgen van deze dag. Wij bidden u om licht in ons bestaan. Open ons hart voor uw woord en doe ons uw liefde ervaren. Uw woord is voor ons een licht op ons levenspad en een lamp voor onze voet op de wegen die wij gaan. Door Jezus, uw Zoon, en door uw Heilige Geest, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. De eerste lezing zal verzorgd worden door de lector, Jesaja 5, de versen 1 tot 7, en daarna zingen wij Psalm 80, de versen 1, 4 en 5.
Ik lees u Jesaja 5, vers 1 tot 7. Het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare helling gelegen. Hij bewerkte de grond, haalde stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar hij bracht slechts brange druiven voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat kan ik meer met mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal het jullie vertellen, wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornag uit en breek de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid en niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. En de wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar hij vond rechtsverkrachting. Dit was de lezing.
Gemeente, onze tweede lezing is Matthäus 21, de versen 33 tot 45. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omeinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bebouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan de wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden, de onmensen. Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar tijd voor is. Daar zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over de steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie de steen valt zal worden verpletterd. Toen de hoge priesters en fariseeërs en zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. Tot zover deze lezing uit het Evangelie van Matthäus. Gemeente van Christus, u hier in deze hele mooie kerk en u die met op een andere manier met ons verbonden bent. Ik wil zingen van mijn dierbare vriend en van zijn wijngaard. Zo zet vanmorgen Jesaja de toon van de lezingen van deze dag. Een lied. Poëzie waarmee hij de gedachten bepaalt bij iets wat hem fascineert. Daarmee nodigt hij ook ons uit om bij wijze van spreken op te klingen in zijn fascinatie. als het ware boven jezelf uit te stijgen om bij dat ene, dat bijzondere gevoel, die ervaring, om bij God te komen. Wij herkennen dat in de liederen die wij zingen. Liederen die klinken van geslacht op geslacht hier in deze kerk, bij de koren en de kantorijen of thuis. Op tal van plaatsen in de wereld klinken de liederen van geslacht op geslacht. En met zingen verhef je je stem en kom je bij wijze van spreken tot zingen. Zo hebben van ieder van ons een instrument meegekregen om liederen te zingen ter ere van Gods naam. Om al zingend en musicerend dichter bij God te komen en Gods nabijheid te ervaren. Ik wil zingen van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard. God is Jesaja's vriend en de wijngaard is Israël. En met de ogen van God ziet Jesaja hoe het met Israël gesteld is. En dat klinkt niet best. In plaats van druiven groeien er bessen. En dat is niet de bedoeling. Dat is niet Gods bedoeling met zijn wijngaard, met Israël. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar een wijngaard spreekt bij mij tot de verbeelding. Wat een mooi gezicht is het om te zien hoe de druiven aan de ranken in een lange rij rijpen in de zon. En wanneer het oogsttijd is, worden de trossen van de ranken geknipt en begint het proces van wijn maken. Het vruchtwater verandert in wijn. En met de wijn wordt het goede leven gevierd. Met muziek en dans en overvloedige spijzen. We kunnen het ons voorstellen. Ik heb een vriend met een wijngaard. En wat is het een feest om met een groep vrienden en bekenden druiven te plukken. Helaas kon ik er afgelopen donderdag niet bij zijn. Maar het is echt fantastisch mooi om te doen. Het lied van Jesaja eindigt in mineur. Want in plaats van druiven bracht de wijngaard slechts wilde bessen voort. En de wijngaardier vraagt zich af wat hij nog meer voor zijn wijngaard had kunnen doen, dat hij nog niet heeft gedaan. En mijn vriend vraagt het zich ook wel eens af, wanneer de druiven er slecht uitzien. Is het toch weer die Suzuki-vlieg? Een hele vieze smaak krijg je ervan in je mond, wanneer je door die Suzuki-vlieg aangetaste druiven proeft. En die druiven zijn echt totaal ongeschikt om te oogsten. Wel jammer. Jesaja vraagt aan de mensen van Jeruzalem waar het is misgegaan. Waar is het misgegaan met het huis van Israël? God hoopte op recht, maar zag onrecht. Hij zag geen rechtsbetrachting, maar rechtsverkrachting. Israël verliest het bestaansrecht tegenover God, want het schiet tekort in het doen van gerechtigheid. Israël is immers door God uitverkozen om toonbeeld voor de wereld te zijn, van zijn liefde en van zijn genade. Daarin schiet Israël tekort. Want het neemt een loopje met de woorden van God. Woorden van roeping om te gaan. Woorden van recht en gerechtigheid in een land vloeiende van melk en honing. Waar met belegen wijnen en vette spijzen het leven wordt gevierd. Volop en voluit. Israël schiet tekort in het toonbeeld zijn voor de volken. Van Gods zegenvolle belofte. De wijngaard verandert in de wildernis, herkenbaar in onze tijd. Gemeente, na de woorden van Jesaja is Israël de weg kwijt. Verliest Israël het paterschap van God en verliest het daarmee zijn bestaansrecht in de verbeelding van Gods werkelijkheid. Want waaraan anders ontleent Israël, anders dan aan zijn God, zijn bestaansrecht? Waaraan ontleent Israël de noties van de zin van het leven? Het is denk ik van alle tijden en van alle plaatsen dat mensen zich afvragen wat de zin is van het leven. Wat is de zin van mijn bestaan? Waar leef ik eigenlijk voor? En u herkent vast deze vragen ook al bij uzelf. En we zien het ook om ons heen, jongeren die worstelen met die vraag. Het is alsof de maatschappij steeds hogere eisen stelt. Je moet meedoen, je moet meekomen. Je moet worden wie je bent. Je moet. En wie niet meekomt, valt af. Moet de school voortijdig verlaten. Zoek het zelf maar uit. Ook ik heb dat meegemaakt. Dat je na 2 keer zitten blijven van de ULO af moest. Zoek maar werk. En ik ging als 16-jarige aan de slag als leerling handzetter in de drukkerij. Ik had geen idee. Maar niet alleen kom je dat tegen bij jongeren, ook volwassenen worstelen met de vraag naar de zin van het leven. Hoe groot is eigenlijk de verveling wanneer je alles hebt wat je hartje begeert? En hoe angstig is het wanneer bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen je wereld in elkaar stort? Gemeente, misschien moeten we wel zeggen dat het ons aan verbeelding ontbreekt. We hebben eigenlijk geen idee meer waarom het gaat. Wat de alles bepalende kernwaarde is van ons leven. Namelijk dat wij in Gods ogen recht betrachten. Dat wil zeggen dat wij eerlijke keuzes maken. Gemeente, en hoe Jezus daar de vinger op legt, gaan we zien in de gelijkenis van de wijngaard. De pachters van de wijngaard zijn weliswaar een contract aangegaan met de grondeigenaar van de wijngaard, maar dat contract lappen ze aan hun laars. Ze zijn helemaal bezeten van het idee dat voor al het werk wat zij doen, zij recht hebben op de volle opbrengst. De eigenaar en grondbezitter is naar het buitenland vertrokken en is bij hun daarmee letterlijk uit het beeld verdwenen. Ze vragen zich ook niet meer af van wie is eigenlijk deze wijngaard? Van wie is de schepping uiteindelijk? Leven wij nog met deze vraag? Of is de eigenaar van de schepping ook uit ons beeld verdwenen? Na de oogst komt de tijd van de afrekening van de pacht. Een groot deel van de opbrengst is voor de wijnbouwers en het andere deel is voor de grondeigenaar van de wijngaard. En terecht, zo is het immers afgesproken. Zo krijgt ieder zijn deel, zo wordt recht gedaan. De slaven en dienaren van de landheer komen bij de wijnbouwers om een deel van de opbrengst op te vragen. En in plaats van dat zij die krijgen, rekenen de wijnbouwers op een zeer kwalijke manier met de dienaren af. De een wordt mishandeld, de ander gedood en de derde gestenigd. De landheer laat het daar niet bij zitten. Hij zoekt zijn recht en stuurt zijn zoon. Die zullen ze wel ontzien. Maar hij is immers erfgenaam. Maar ook de zoon brengt het er niet levend af. Laten we de erfgenaam doden, dan hebben ook wij het erfdeel in het bezit. Zo redeneren de wijnbouwers. En daarmee verankeren ze onze de bestaanszekerheid voor hun toekomst. Zeker, zo moeten ze dat doen. Maar hoe je het ook bent of keert, gemeente, hier wordt geroofd. En tegelijkertijd wordt hier ook het eigenaarschap van de landheer van de wijngaard ontkend en miskend. Het contract, het verbond is hiermee verbroken en gebroken. En dan stelt Jezus zijn hoorders en ook ons de vraag. Stel, de landheer komt zelf. Wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden. Hij zal de wijngaard aan anderen geven, die wel vruchten afdragen, wanneer het de tijd is. Naar hun idee hebben de wijnbouwers hun bestaansrecht verloren. Jezus legt met deze gelijkenis een verbinding met het Koninkrijk van God. En dat sluit helemaal aan bij zijn roeping om dat Koninkrijk onder de mensen te verkondigen en daarvan de tekenen te laten zien. Aan de hand van het beeld dat Jezus ons daarvan aanreikt, krijgen wij ook een andere werkelijkheid te zien, waaraan wij de zin van ons bestaan kunnen ontleden. De tekenen krijgen wij met een beeld aangereikt, waarmee we ook ons eigen leven zin kunnen geven. Het Koninkrijk van God is, zoals eerder gezegd, de verbeelding van een andere werkelijkheid. Anders dan de door zoveel media ons wordt voorgeschoteld. De dromen van geluk wanneer je veel geld hebt gewonnen en de zucht naar status en macht waarmee je anderen je wil op kunt leggen. Het is een werkelijkheid die niet Gods werkelijkheid is. In de werkelijkheid van Gods Koninkrijk zien we hoe er afgerekend wordt met mensen die gaan voor eigen roem en eer. Met mensen die gaan voor eigen belang en voor eigen gewin. Aan het leven van andere mensen, hun naasten gaan ze voorbij. De slaven en dienaren van de landheer verdienen geen bestaanszekerheid. Zij moeten aan de grenzen tegen worden gehouden en verdienen geen status. De rechtelozen, de kansarmen, de ontheemden. Gisteren heb ik samen met mijn vriendin een statushouder bezocht die zij 1,5 jaar in huis gehaald heeft. En de statushouder woont nu in Utrecht. En gisteren zijn we bij hun op bezoek geweest. Want zijn gezin, hij is inmiddels herenigd met zijn gezin. En gemeente, dan voel je van nabij hoe het is. Hij is een politieke gevangene, een Turk. Erdogan heeft destijds een rigoureuze kaalslag gemaakt onder ambtenaren en hij was dan politieagent en hij moest het land, heeft hij na arrestatie, 3 jaar heeft hij in de gevangenis gezeten en toen was er een korte tijd dat hij even vrij mocht zijn, ik meende een week, en in die week is hij gevlucht. Voor hem kan hij niet meer terug naar Turkije. Hij kan niet meer naar zijn moeder, hij kan niet meer naar zijn broer. En zijn gezin, zijn vrouw en zoon en 2 dochters, dacht ik. Die zijn met moeder hier naartoe gekomen, 1,5 jaar geleden. En wat je ziet is, ja, nou zitten ze hier in Utrecht. In een best wel een mooi huis. Gewoon een eensgezinswoning, een huurwoning. En zij kan niet wennen. Zij vindt het zo moeilijk hier. Ja. En de kinderen worstelen met de taal. Moeder spreekt nauwelijks zelf in enig woord Nederlands. En ja, vader is depressief. Ja, zoiets van. Wat hem overkomen is, wat hem is aangedaan. Ja, de man is getraumatiseerd. En ik zei ook van, ja, misschien moeten we wel vooral kijken dat de kinderen goed terechtkomen. Om er wat te noemen, waar je dan zo mee van doen krijgt. Ga ik hier weer mee verder. De slaven en dienaren van de landheren verdienen geen bestaanszekerheid in de ogen van de machtigen en degenen die zo behept zijn met hun hebzucht. En maar naar het beeld van Gods koninkrijk, Gods werkelijkheid, verwijst Jezus naar de steen die door de bouwers worden afgekeurd. En we hebben ook daarvan gezongen in Psalm 118. Die steen is de hoeksteen, de pijler van het geloof in het nieuwe leven dat verrijst naar de dood van de Zoon van God. Hij is de Messias, onze Messias, de gezalfde. Hij is het grote teken van Pasen. Christus is het grote godsbewijs dat het leven sterker is dan de dood. Het leven is sterker dan de dood, want God neemt geen genoegen met de wereld waarin het zaad wordt gezaaid van dood en verderf. God neemt geen genoegen met de wijngaard die geen vruchten geeft, waar de aarde verschroeit en de bronnen van water opdrogen, waar stromen van vruchtelingen een veilig heenkomen zoeken, omdat de strijd wordt gevoerd om de rijkdommen van de bodem, omdat de verandering van het klimaat hun wijngaard tot een wildernis maakt. We worden dagelijks met tal van beelden overspoeld. En het liefst zet je de tv uit en sap je naar een andere zender. In die werkelijkheid leven we, hoe je het ook bent of keert. Maar als christenen weten wij ook van die andere werkelijkheid. Namelijk die werkelijkheid waarin zaken zijn omgekeerd. We hoorden hoe de wijnbouwers de slaven grijpen. Hoe de zoon van de landeigenaar wordt gegrepen en gedood. En datzelfde grijpen zien we ook bij farizeeën en schriftgeleerden. Jezus is voor hen bedreigend, want het heel het volk loopt hen achterna. Voor de mensen is Jezus iemand die mensen geneest, die mensen heel maakt. Eén die mensen het leven geeft, volop en voluit. De farizeeën zijn erop uit om Jezus te grijpen, maar durven dat niet. Omdat het volk denkt dat Jezus een profeet is. In het Nieuwe Testament wordt Jezus een profeet genoemd. Een mens die van Gods wegen gezonden is om de relatie met God en met Israël te herstellen, te helen. Gemeente, dit brengt mij bij de vraag, hoe staat het eigenlijk met onze relatie met God? Of misschien anders, beter gezegd, hoe leven wij naar Gods woord? Wanneer je zo je oor te luisteren legt in onze kerken, dan zien we de paaskaars in de kerk nogal branden, maar steeds meer hoor je de vraag, hoe lang nog? De ontkerkelijking neemt ziender ogen toe. Waar anders dan in de kerk wordt Gods woord nog gelezen en gehoord? Waar hoor je nog van het koninkrijk van God in deze wereld? Zoals al gezegd, in onze wereld, in onze werkelijkheid, lijkt Gods aanwezigheid in zijn woord en daad te verduisteren. En zijn toonbeeld van liefde en genade uit het zicht te verdwijnen. Maar dat zal niet zo zijn. Dat zal niet zo zijn. Want we hebben onszelf beelden voor ogen te houden van Gods koninkrijk, dat het anders kan en dat het anders zal zijn. Daar geloof ik in. Dat geeft mijn bestaanszekerheid. En dat geeft mij de zin van mijn bestaan. Gemeente, eigenlijk is dat niet met woorden uit te leggen, maar vooral en met name dat te laten zien in de tekenen van het rijk die wij zichtbaar kunnen maken voor een wereld om ons heen. Het zijn tekenen van hoop. Tekenen van hoop die wij meedragen op onze eigen levensweg. Het zijn de tekenen van het licht. Dat het duister de dood overstraalt en doet verdwijnen. Beste mensen, ten slotte. Ik mag u vandaag uitnodigen om met mij de leerlingen van Jezus te volgen. Door met elkaar het grote avontuur aan te gaan. Van het opgestane leven. Van het levend maken van deze wereld naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Op deze dag en alle dagen van ons leven. Amen. De gemeente, na het orgelspel zingen wij het lied Zolang er mensen zijn op aarde. Thank you. Wij willen de Heer danken en bidden. En wij zingen na een gebedsintentie, lied 368J. En het past bij deze tijd van het jaar. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk. Gij die ons door uw Zoon, onze Heer Jezus, Messias, de beelden voor ogen stelt van uw Koninkrijk. Gij die vol liefde en genade naar ons omziet en ons de kracht wil geven om met zijn leerlingen op weg te gaan. Om de tekenen van hoop uit te dragen voor hen die wanhopen. En toch, opdat wij in ons leven de zekerheid ontlenen van het bestaan en de zin van het leven. Heer, wij willen dat doorgeven aan uw wereld van recht en gerechtigheid. Waar iedereen telt en niemand buiten staat. Wij danken u en bidden u om kracht en wijsheid. Om ons te doen zijn zoals Jezus uw zeer geliefde Zoon. Wij zingen. Bidden u voor mensen die lijden aan de ondraaglijke pijnen en gebreken. Geef dat het hen niet ontbreekt aan de goede zorg en aandacht. En schenk hen de heelheid van uw kracht van de genezing. Wij bidden u voor mensen die in nood zijn, verward, miskend. Mensen die zoeken naar bestaanszekerheid. Schenkt gij hen het geloof in de werkelijkheid van uw rijk van licht en waarheid. Wij zingen. Bidden u voor uw kerk, voor de synode die in Rome begonnen is, zoekende naar nieuwe wegen van heil en zegen voor de wereld. Wij bidden u voor onze gemeente. Gij kent haar zorgen en haar vragen. Kom haar tegemoet met uw woord, waarmee zij haar dienende taak in deze gemeenschap en daarbuiten mag vervullen tot uw eer van uw heilige naam. Wij zingen. Heer, wij danken u voor de zegeningen die gij geschenkt aan Jan en Anneke Winkel Berenpas, 62 jaar getrouwd, 62 jaar in de echt verbonden. Wij bidden u in stilte. En komende uit deze stilte bidden wij het gebed dat gij ons geleerd hebt. Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, maar van u is het koninkrijk. Gemeente, ons slotlied, wat wij zo mogelijk staande willen zingen, is lied 657, Zolang wij ademhalen. En met dit lied op onze lippen, met de woorden van liefde en genade, Gods liefde en genade, mogen we van hier gaan, dragende en uitdragende de zegen van de Heer. De Heer zegent en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Thank you.